U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Goedemorgen, ik zal een aantal gedeeltes met u lezen uit Gods woord. Ik begin uit Leviticus 6. Is dichtbij. Dat moet ik lezen zo. Leviticus 6, vers 1 tot vers 7. De Heer sprak tot Mozes. Wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heere, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven is of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft, of zijn naaste iets met geweld afgeperst heeft, of een verloren voorwerp gevonden heeft en hij ontkent dat, en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen, dan moet het zo zijn, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde dat hij wegroofde terugbrengt. Of het afgeperste dat hij met geweld afhandig maakte, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verloren voorwerp dat hij gevonden had, of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft, daarvan moet hij de volgende waarde vergoeden en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die er toebehoorde, op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heere naar de priester brengen, een ram zonder enig gebrek uit het klein vee, tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening doen voor hem, voor het aangezicht van de Heere, en het zal hem vergeven worden, ten aanzien van welke zaak dan ook waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Dan lees ik verder uit Jesaja hoofdstuk 44, de versen 12 tot en met 18. De ijzersmid smeet een bijl, werkt in de vuurgloed, vormt het beeld met hamers, bewerkt het met zijn sterke arm. Hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer. Hij drinkt geen water en raakt afgemat. De timmerman spant een meedlint uit, tekent het hout af met een krijtstift, maakt het glad met schaven, tekent het af met een passer en maakt het naar de vorm van een man, naar de schoonheid van een mens om het in een huis te laten wonen. Hij hakt voor zichzelf ceders om, neemt een cipres of een eik en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud. Hij plant een olm en de regen maakt die groot. Ze dienen de mens tot brandhout. Hij neemt ervan en warmt zich erbij. Hij steekt het ook aan en bakt brood. Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer. De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij die helft eet hij vlees, braadt een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt, ha, ik word warm, ik zie vuur. Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt, red mij, want u bent mijn god. Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien, en hun harten, zodat zij niet begrijpen. Dan tenslotte uit Hebreeën 10, versen 1 tot en met 8... Want de wet, die een schaduw heeft van de toekomstige heilgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen en die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer heb ik niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Tot zover.
Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Het is door uw woord dat we u kennen. Uw woord is een bron van leven voor ons allen. Vader, we danken u ook dat u door uw geest mensen leidt om uw woord uit te leggen. Vader, ik wil een zegen vragen voor Gerrit-Jan in de verkondiging vanuit uw woord, dat onze harten geraakt mogen worden door de boodschap die u vandaag voor ons hebt op dit moment. Gerrit-Jan, ik zeg je in de naam van Yeshua de Messias. Amen.
Heel fijn om hier in uw midden te zijn. En ja, als je het woord mag uitleggen, dan mag je dingen gaan ervaren. Want dat is eigenlijk de betekenis van dit gedeelte uit Leviticus. Het gaat over de offerdienst. En als protestant, ik ben van protestantse huizen, sta ik wat verder van je af dan bij de katholieken. Want offerdienst, ja, wat is dat eigenlijk? Nou, ik ga even globaal aangeven hoe het verhaal gaat verlopen. Dat ik eerst even de route laat zien hoe wij gaan lopen om te begrijpen wat gebeurt er nu als offers worden gebracht. Dan heb je het onderscheid tussen de buitenste cirkel en het binnenste cirkel. Als je die ingang binnenkomt, naar de voorhof, hebben daar een altaar. En het altaar heet het brandofferaltaar. Maar je hebt nog een ander altaar. Dan moet je verder lopen en dan kom je in het heilige. En aan het heilige, daar heb je het reukwerk, reukofferaltaar. Het reukwerk wordt geofferd. Belangrijk om even het verschil te zien tussen brandofferaltaar is de buitenste cirkel. En het reukofferaltaar is de binnenste cirkel. En waarom geef ik aan die cirkels? Om het te laten zien van hoe er verschil is, maar uiteindelijk toch weer een eenheid tussen het woord van God en de geest van God. Het woord van God, als je dat vergelijkt met wie Yeshua is, is hij het vlees geworden woord. En bij het avondmaal denken we dan aan het brood. Wordt gebroken. Yeshua is het vlees geworden woord, het brood. En de wijn is de binnenste cirkel. Met de wijn gaat het om de ziel. Die wordt gereinigd. Yeshua is ook de ziel van de Torah. De ziel van de Torah is het binnenste als het ware van de Torah. En het brood is meer het buitenste. Die twee horen bij elkaar. Lichaam en ziel. Brood en wijn. Maar wel om te begrijpen dat dat iets bij ons oproept om in het verschil te begrijpen hoe God een betekenis geeft aan die offers. Er zijn 5 offers. Brandoffer. Dan gaan we naar het graanoffer, oftewel broodoffer. We gaan dan naar het vredeoffer. Dat zijn de eerste 3 hoofdstukken van Leviticus. 4e hoofdstuk gaat over zondoffer. En het 5e gaat over schuldoffer. Dus 5 hoofdstukken. Zondoffer, Leviticus 1. Graanoffer, Leviticus 2. Vredeoffer, Leviticus 3. Leviticus 4 over zondoffer. En schuldoffer, Leviticus 5. Prachtige indeling. Het verschil tussen hetgene wat in een binnenste cirkel is en wat in een buitenste cirkel is, laat zien dat die offers, alle 3 eerste offers, te maken hebben met die buitenste cirkel, terwijl je bij het 4e offer komt bij iets bijzonders. En dat ga ik straks uitleggen. Heel iets bijzonders. Dat is namelijk het zondoffer. En zondoffer brengt je in het heilige. Andere offers, blijf je bij het brandofferaltaar staan. De priester is daar bezig bij het brandofferaltaar. En daar verricht hij hetgeen wat nodig is. Maar het brandofferaltaar staat centraal. Bij het zondoffer is dat het reukwerkaltaar. Je hoeft nadenken. Heeft een betekenis, maar dat ga ik aldoende uitleggen. We gaan naar de eerste dia. Parasha Vayikra. En hij riep uit het binnenste van de tempel. God riep tot Mozes, tot van binnenuit de tent van ontmoeting. En gaf de wetten voor de offerdienst door. We lezen het, Leviticus 1, vers 1 en 2. De Heer riep tot Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem, zeg tegen de Israëlieten, als iemand van jullie de Heer een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. Ga ik eerst hebben over wat daar letterlijk staat. Want je zegt van, nou goed, de Heer riep Mozes, maar het gaat dieper. Want hier staat een woord Vayikra, wat een diepere betekenis heeft. God riep uit tot Mozes. Als het ware, God wilde nu hij woning had gemaakt in zijn tent, met die mens op weg gaan. Je moet je voorstellen hoe God ernaar verlangt om te wonen te midden van zijn volk. God heeft met Mozes contact, persoonlijk. Maar nu wil God vanuit de tent in het midden van zijn volk er zijn voor zijn volk. Hij is de God van zijn volk, de God van allen. Dus riep betekent hier uitroepen. We gaan kijken naar de tweede dia. Er wordt uitgelegd waar het mee te maken heeft, dat roepen. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, zal het woord Vayikra, Yikra, riep de mens, waar ben je? Adam, waar ben jij? Mens, waar ben jij? God wil wandelen met ons. Waar was Adam? Hij verborg zich. Waarom? Vanwege de schaamte. Vanwege de zonde. Adam en Eva in zonde gevallen. Het boek Leviticus neemt ons op weg in een bijzondere maand. Eigenlijk de maand die zo belangrijk is, want deze maand zet de toon voor hoe God wil zijn, de God die er is, voor zijn volk. Zoals we lezen in Leviticus, voor zijn volk. De maand Nisan is de maand van Leviticus. Moet je voorstellen. Leviticus omvat maar 1 maand. In 1 maand tijd wordt alles beschreven in het boek Leviticus. Want we lezen in Numeri 1 vers 1. Een maand later dan het verhaal verder gaat. Numeri 1 vers 1. Daar lees je. Op de eerste dag van de tweede maand. Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte. Eerst 1 jaar. En dan het tweede jaar. In de eerste maand. Begint. De tabernakeldienst. Op de eerste van die dag. God riep uit de tabernakel op de eerste Nissan. En wij zijn nu de 7e Nissan. Maar deze maand is zo belangrijk. Want in deze maand gaat God bepalen hoe hij zijn wil bekend maakt aan zijn volk. De maand Nissan is de maand van Pesach. Pascha. Oei. Adam, waar ben je? Het moet Pascha worden. Opdat hersteld wordt. Waar God en de mens in de verzoening elkaar ontmoeten. Geweldig, hè? Verzoening, we komen straks op. Dat woord verzoening heeft zo'n diepe lading. Zo'n diepe lading. Dat het iets in ons gaat doen. Dat woord. Gaat iets in jouw leven doen. Vanmorgen. God wil wonen te midden van zijn volk. Hij verlangt naar kameraadschap. En dan gaan we kijken. Ja. Naar de derde dia. Wat heeft eigenlijk ons te zeggen? De hele offerdienst. Ik zei het eigenlijk al. Je bent protestant. En protestant die gaat uit van het woord van God. Katholieken zeggen, ja, wij kennen het wel. Maar protestant zegt, het woord staat centraal. Dus, als je leest Hebreeën, zeg je, nou, bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Dat bloed kan onmogelijk. Welke betekenis hebben die offers dan? Als God hier uitdrukkelijk zegt, brandoffer, graanoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer. Waarom zegt God dat? Als wij zeggen, ja, maar in de Messias is toch alles vervuld? Dan gaan we even dieper op in. Zou het nou zo zijn dat inderdaad die hele offerdienst voor eens voor altijd afgelopen is? Als we nu kijken naar Israël. En we zijn verbonden met Israël. Hebben zij de Kohanim, de priesters, nog steeds? Alleen ze verrichten geen dienst in de tempel, maar die tempel is er niet. Maar dat betekent niet dat die Kohanim er niet zijn. En dat we weten dat Israël op een gegeven moment die tempel zal herbouwen. Als je op nagedenken, dan zeg je, ja maar, die offerdienst is toch vervuld in Yeshua Messiah? Is het zo? Als we lezen in Ezechiël 43, dan wordt daar ingewijd het, luister goed, het brandofferaltaar, niet het reukofferaltaar. Groot verschil. Brandofferaltaar. En dan zeggen we, het bloed van stier en bokken kan de zonde niet wegnemen. Dat betekent dus dat ze zijn als een symboliek om ons te herinneren aan datgene wat moet gebeuren, dat je je zonden in herinnering brengt. Denk aan het avondmaal. Avondmaal is geen offerdienst, alsof dat een bepaalde uitwerking heeft. Nee, als je het avondmaal viert, dan word je opgeroepen om te gedenken. Herinneren. Maar het gedenken heeft wel te maken met dat je begrijpt, wat hebben die offers te betekenen? Weet je wat een brandoffer uiteindelijk is in je leven? Weet je wat een graanoffer is? Weet je wat een vredeoffer is? Zegt het jou iets? Dan moet je het weten. We gaan naar dia 4. In welk opzicht vervult de Messias de offers? We weten dat de Messias uiteindelijk één belangrijkste offer vervuld heeft. Zondoffer. Hij heeft de zonde de wereld weggenomen. Het zondoffer is het meest fundamentele offer, waardoor we weten dat Yeshua daarin tot stand heeft gebracht uiteindelijk de verzoening van al onze zonden. Maar die brandoffers en die broodoffers en vredeoffers hebben een betekenis om te weten van herinner je wat dat betekent. We weten dat, zoals ik al gezegd heb, dat de priesters er nog steeds zijn de koanim. En ze weten dat ze afstammen van de Aaron. We weten ook dat we zeggen, ja, Yeshua heeft alle offers vervuld, dat die offerdienst na dat Yeshua is gekruisigd en is opgestaan, nog 40 jaar lang doorging. Maar wel dat het voorhangsel gescheurd was. Maar die offerdienst ging voor. Maar de betekenis van, die brandoffers werden voortdurend gebracht. 40 jaar lang nadat Yeshua gekruisigd is en opgestaan. Blijft het een betekenis hebben. Dan als de tempel verwoest wordt, dan weten we dat we 2000 jaar lang geen tempel hebben. Tot de dag van vandaag hebben we geen tempel. Maar dat betekent niet dat die offers geen betekenis hebben. Maar ik heb al gezegd, om te gedenken. Om wat te gedenken? Heel bijzonder. Israël heeft ons geleerd dat er drie feesten zijn die zo belangrijk zijn. Feest van Pesach. Feest van Shavuot. Feest van Sukkot. Het feest van Pesach heeft te maken met het brandoffer. We weten dat Yeshua zijn leven gegeven heeft. Totaal. Brandoffer. Daarom wordt zichtbaar dat in het brandoffer wat gebeurde. De schaal werd gevuld met bloed van slachtoffers. En het werd met kracht tegen het altaar aangesprengd. Met zo'n kracht is het waar het zegt, de ziel moet gereinigd worden. Zo weten we wat Yeshua aan het kruis van Golgotha gedaan heeft. Die betekenis heeft het. Die reiniging van al onze zonden. Brandoffer. Dan het tweede feest. Shavuot. Dan staat er een graanoffer van tarwe. De eerste oogst, Pesach, is gerstenoogst. De tweede oogst is tarweoogst. En de derde oogst is de wijnoogst. Met het loofhuttefeest Sukkot. Graanoffer. Tarwebloem. Van tarwemeel. Breng een graanoffer. Dit graanoffer is het enige niet-bloedige offer. Maar gaan we wel verbonden met het brandofferaltaar. Maar het is niet een bloedig offer. En dat zien we het verschil tussen lichaam, brood en wijn. Brood is lichaam. Wijn is bloed. Alles wat het bloed heeft te maken met de ziel. Wat te maken met het lichaam heeft te maken met het hart. Ik heb God lief met heel mijn hart. Brandoffer. Graanoffer. Vredeoffer. Graanoffer. Pinksteren. Shavuot. Vredeoffer. Het feest, wat Israël leert, het feest van de vrede, het feest dat Israël en de volkeren tot vrede willen komen, is Sukkot. Vredeoffer. Drie feesten, Pesach, Shavuot. Gedenk dat. Weet je de betekenis van Pesach? Begrijp je Shavuot? Dat de geest uiteindelijk kan komen vanuit het werk van Yeshua Messias. Het graan wordt verbonden met het bloed. Wat gesprengd wordt, ook tegen het altaar. Je kunt lezen. Het wordt verbonden met het bloed. Maar de betekenis is, het graanoffer, de Heilige Geest, is uiteindelijk gekomen dankzij het offer van Yeshua Messias. De geest kon niet worden uitgestort. Zolang Yeshua niet had gedaan wat hij moest volbrengen. En dan kan die geest voluit komen. Als Yeshua het werk volbracht heeft. Dus de geest is uit het werk van Yeshua. De volheid van hem. De geest is van Yeshua. We weten dat Yeshua in ons wil zijn. De geest is uit hem. Bijzonder. Graanoffer verbonden met het bloed. En het vredeoffer. Zoals ik al zei. Vrede. Tussen Israël en de volkeren. Daar lijkt het helemaal niet op. Integendeel. Vrede tussen Israël en de volkeren. Het wonder is dat die ene God, die unieke God, ons roept als unieke mensen om Israël als uniek volk aan de wereld te laten zien wie hij is. Daar gaat het om. Het lijkt niet op die vrede in de wereld. Dat die ene God uniek, ons als mensen gelovigen uniek, dat ene volk uniek laat zien. God is uniek. Dat is de betekenis. Daarom is hij de God van Israël. Hij is uniek. Hij wil dat je zijn naam kent. Uniek. Niemand is als God. Hij is een ene God. Een waarachtige God. Zo kun je hem belijden. Geweldig. Uniek. Hoe wil jij zijn in je identiteit? Uniek. Niet van de massa. Je bent een mens. Je bent een mens. We gaan twee uitstapjes maken. We gaan naar dia 5. En twee uitstapjes om even te zien hoe God in details voorziet. Dat vind ik zo mooi. Dat je even ziet hoe God niet alleen kijkt naar de grote lijn, maar zegt God alleen prachtig. Maar God kijkt ook naar alle details. Nou, ik denk tussen de man en de vrouw. De man is de man van de grote lijnen. Maar de vrouw is de vrouw van de details. Die let op die kleine dingen. Dat is typisch. Ergens van een vrouw die zegt, die vrouw heb je nodig. Want die zegt, oh joh, weet jij niet hoe die eruit ziet? Ik zeg, ja, ik weet niet precies hoe die persoon eruit ziet. De kleren enzovoort. Mijn vrouw weet het vaak precies. Die let op kleuren en in het huis, bloemen. En ze geven dus sfeer aan alles. Prachtig. Maar de man heeft zijn eigen denken, gaat zijn eigen weg. Maar hij is de persoon meer van de grote lijnen. Van dat je al ver uitkijkt van wat je gaat doen. Dat is typisch. Mannen-eigenschap. God is de God van details. Van de grote lijnen en van details. Dat lezen we. De priester moet de krop met inhoud verwijderen en weggooien op de ashoop aan de oostkant van het altaar. Nou, waarom heb ik dit naar voren gebracht? Omdat namelijk bij die dieren, wat gebeurt? De ingewanden worden geofferd. Je leest steeds van een offerdier. Alle ingewanden. Maar wat is de betekenis nu? Deze tekst legt het uit. Dat de eigenaar van het dier, en het dier is dus in zijn totaliteit eigendom van die eigenaar, dat hele dier moet, als het ware, in de plaats vangen voor die hele persoon, hoe die is, aan de Heere geofferd worden. In het dier wordt zichtbaar het offer dat die Israëliet brengt. Met alles wat erbij hoort. Maar van een vogel is hetgene wat hij als voedsel heeft verzameld, is niet door hem aan die vogel gegeven. Het is van God. Dus het offerdier mocht niet gestolen zijn. Het moest eigendom zijn. Het moet iets van jezelf zijn. God wil, als je voor hem zijn aangezicht komt, wie ben jij? Jij moet hem lief. Je moet hem lief hebben met heel je hart. Met heel je hart. Met heel je geloof. Je hart is je geloof. Ja, toch? Je gelooft ze niet in je ziel. Nee, in je hart. Met heel je hart moet je lief hebben. We komen helemaal met je hart. En wat je brengt mag niet gestolen zijn. Dus daarbij, hier. Het dier wordt geofferd, die vogel. Moet het voedsel worden verwijderd. Want het voedsel is niet het eigendom van de eigenaar. Vogel krijgt het van God. Van God krijgt ze eten. Moet je je voorstellen. Hoe in details God nauwkeurig het onderscheid maakt. Zo bijzonder. Ik denk van ontroerend. God zegt, wat jij geeft, het moet allemaal van jouzelf zijn. We gaan naar dier zelf. 6. Ook weer een tweede uitstapje. Ook bijzonder. Aan het graanoffer moet zout worden toegevoegd. Het zout als teken voor het verbond met jullie God mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook in de andere offers moet zout worden toegevoegd. Wat is het zout? Het zout spreekt van het verbond dat God met de Israëlieten had gesloten. Daarmee heet het zout, dat in de offers werd toegevoegd, het zout van het verbond. Zo heet het ook, het zout van het verbond. Verbond dat niet verbroken kon worden, was een eeuwig verbond. Wie mochten de offers brengen? Bepaalde offers, of alleen door de hoge priester of de koning gebracht worden. De andere offeraars hoort, wanneer iemand onder u de Heer een offer gaan verbrengen wil. Maar nu kom ik bij het belangrijke om te zien van wie is nu die iemand? Er staat een heel mooi woord, er staat voor iemand Adam. Als Adam onder u de Heer een offer gaan verbrengen wil, hier sluit aan bij Adam, waar ben jij? Is God, kijk Adam, je krijgt weer een nieuwe kans. Het verbond verbroken hebt met mij, geef ik jou een nieuwe kans. Adam, iemand. Wie is die iemand? We denken bij Adam natuurlijk aan Adam getrouwd met Eva, maar hier is Adam staat voor de getrouwde man, de Israëliet, als hoofd van het gezin. Alleen die man mocht het offerdier brengen. Een vrouw niet en een kind ook niet. Dus die man die staat voor zijn gezin in. Die man is de priester van zijn gezin. Prachtig, hè? De man is het hoofd van het gezin waarin hij is een priester. Hij is verantwoordelijk wat een gezin gebeurt. En hij gaat ook voor een gebed. Hij gaat voorop in de priesterlijke dienst. Hij komt het offerdier iemand. Iemand onder u. We gaan verder kijken naar dier 7. Soms zondigt iemand onopzettelijk tegen één van de geboden van de Heer. Dus hij onbedoeld iets dat niet is toegestaan. Leviticus 1, Adam. Leviticus 4, iemand. Dat is het verschil. Nou, ik heb al gezegd, hoofdstuk 1 gaat over zondoffer. Hoofdstuk 2 over graanoffer. Hoofdstuk 3 over vredeoffer. Drie feesten, Pesach, Shavuot, Sukkot. En nu gaan wij naar die binnenste cirkel. Nu komen we heel dicht bij het grootste geheim. Nu gaan we ontdekken, God wil veel meer. Hij zegt, je mag in de voorhof komen, maar ik wil je hebben binnen. Jij mag eens binnenkijken bij mij. Willen we dat? Durven wij het aan om binnen te gaan? Vaak merk je aan mensen dat ze achteraan gaan zitten. Ja, maar als je vooraan zit, ja. Hè? Waarom doe je dat? Achteraan zitten. Nou, dan val je niet zo op. Maar als je vooraan gaat zitten, val je op, wordt op je gelet. Maar eigenlijk moet je zeggen, we gaan allemaal vooraan zitten. Ze willen graag, dan denk eens aan Yeshua. Hij predikt het evangelie. En aan wie verkondigt hij het evangelie? Aan het volk, aan die buitenste cirkel. Maar dan heeft hij die binnenste cirkel en dat zijn zijn discipelen. Aan die discipelen legt hij uit wat de werkelijke betekenis is van de weg die hij gaat. Zijn lijden, sterven, opstanding. Dus het hele volk begrijpt er niets van. Want hij gaat niet met hen erover praten. Nee, als je in het heilige komt, dan laat je Yeshua zien wat er in zijn hart is. Niet die buitenste cirkel, maar die binnenste cirkel. En als je wil weten wat er in het hart van God is, moet je de durf hebben om binnen te gaan. Maar wie mag er binnenkomen? Hier staat als iemand, en dat staat in het Hebreeuws, nefesh. Als een zielsoort. Hier komen we dus bij de binnencirkel, hier gaat alles over de ziel. Ik ga God lief hebben, niet alleen met mijn hart, maar met heel mijn ziel. Maar wat is nu ziel? Ziel is alles wat te maken heeft met strevingen. Beetje lastig woord, maar streving heeft te maken met alles waarin je jezelf wil waarmaken. Streven staat erover sterven. Sterven is aan jouzelf sterven. Aan die neiging om. Die natuurlijke mensen willen altijd omhoog komen. Hè? Hier ben ik. Dus kijk naar de wereld. Alles is als het ware. En je moet dus de hoogste trap proberen te bereiken. Van de ladder. Maar sterven is het omgekeerde. Afsterven aan jezelf. Minder worden. Ik moet minder worden, zegt Johannes. Hij moet wassen. Ongelooflijk, hè? Ik moet minder worden. Johannes de Doper, hè? Groot man. Ik moet minder worden. Hij moet wassen. Hier komen we dus op het terrein van het heilige. Hier komt het terrein van het zondoffer. En er staat er, de priesters, de zonen van Aaron, Kohanim, moet het bloed naar het altaar brengen. Welk altaar? Brandofferaltaar. Dan staat er dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Daarom staat de ingang. Dan weet je, geen reukofferaltaar. Brandofferaltaar. En met kracht wordt het bloed tegen het altaar gesmeten. Als ware dat het bloed in die kracht gereinigd wordt. De zonde zit in je bloed. En de ziel die zondigt, de ziel zit in het bloed. Ze begrijpen dat bloed en ziel alles met elkaar te maken hebben. De binnenkant, je ziel. Daar in je ziel, daar moet die mens leren. Om de weg te gaan met de Heer. Eerst heb je de doop. Maar daarna heb je die heiliging. Als mensen tot geloof komen, zeggen ze, nou geweldig wat de Heer gedaan heeft. Hij heeft me een nieuw leven gegeven. Maar dan komt strijd. Maar die strijd is juist nodig om beproefd te worden, om gelouterd te worden, om wat te gaan ervaren. Eerst het woord van bekering, maar dan de geest. Woord en geest. Hart en ziel. Alles heeft met elkaar te maken. Ook als je naar teksten kijkt van liederen, dan denk ik wel eens, ga eens even doordenken. Er staat er wel mooie teksten, maar begrijp, wat betekent het dieper? Als je dieper begrijpt, kom je dichterbij de waarheid van wie God is. Woorden moeten in jou doordringen, opdat je de diepte gaat pakken. En God in de diepte gaat erkennen in zijn grootheid. Niet dat alles vlak is. Oppervlakkig heet dat. Dit. Nee, de diepte in durven gaan. En die diepte ingaan, dan komt het werk van Gods geest. Dat is geopenbaard. Nu komt het. dat zondoffer, dat bloed, wordt gebracht in het heilige. Bij het reukofferaltaar. Maar hoe dan? Ga met u lezen. Als er een zondoffer werd gebracht, handelde men op een andere wijze met het bloed. Dan ging de priester met de schaal bloed naar het heiligdom. Ging men naar het eerste vertrek, niet naar het heilige de heilige, want er mocht maar één keer in het jaar de hoge priester komen. Dat weten we. Het heilige de heilige. Maar hier zie je al dat het wel te maken heeft met die priesterdienst. Heel bijzonder. Binnen zijn cirkel. Ging men naar het eerste vertrek. Daar bleef hij staan voor de voorhang. De scheiding. Dus het heilige de heilige en het heilige. Maar wel vlak bij de aanwezigheid van God. Want het gaat in wezen bij de hele offerdienst om tot God te naderen, opdat hij dicht bij jou komt. Dus nader tot God en nader tot jou. Je nadert tot God en hij nadert tot jou. Die betekenis heeft het. Prachtig woord, hè, wat steeds staat, dat woordje keref, dat gaat om naderen tot God. Nou, en wat staat daar in het heilige der heiligen? De troon van God. Nee, zeggen we dan? De ark, toch? Ja. Maar hij troont op de ark. De ark van het verbond. Daar troont God. We gaan lezen. Staande voor de voorhang, doopte de priester een vinger in de schaal bloed. Hij sprengde nu echt het bloed van het zondoffer. Zevenmaal doopte hij zijn vinger in het bloed. Zevenmaal. Volheid. Om het sprenkelen op de grond voor het voorhang in de richting van de ark. En daarna bracht het bloed aan de vier hoeken van het reukaltaar, aan de horens van het altaar. Hier zie je dus verbondenheid tussen het bloed van het zondoffer met het reukaltaar. Maar de rest van het bloed aan de voet van het altaar werd uitgestort. Ter brand, schuld en vredeoffers. Het doet bij het brandofferaltaar, gebeurt hier nu met het, bij het reukaltaar. We gaan naar dia 9. Dan gaan we kijken dus, wie mogen daar nu eigenlijk offeren? Want het zondoffer geldt dan voor bepaalde groepen. Voor de hoge priester, voor de oudsten, voor de vorst en dan voor de Israëlieten. Maar het belangrijkste is de hoge priester en de oudsten. En dan staat er, wanneer ze niet opzettelijk gezondigd hebben, moeten ze het zondoffer brengen. Het zondoffer heeft te maken met het overtreden van de wetten van God. God zegt, gij zult niet, en je doet het toch. Dat is zondoffer. God zegt, je mag niet, en je doet het toch. Je overtreedt de wet van God. Gaan we kijken. De hoge priester. Dat bloed komt in het heilige. En van de oudsten. Van het Sanhedrin. Komen ook binnen. In het heilige. En dan lezen we in Exodus. Waarin je hebt de oudsten. Aaron, Nadab en Abihu. 70 van de Israëls oudsten. En dan lezen we. Die knielen op eerbiedige afstand neer. Kom naar mij toe, de berg op. Samen met Aaron, Nadab en Abihu. En 70 van Israëls oudsten en knielen op eerbiedige afstand neer. Hierin ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten van het volk. En ze zagen de God van Israël. Onze voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zagen hem en ze aten en dronken. Nou, wat is nu het geval? Ze worden allemaal gedood. Behalve Aaron. Die twee oudste zonen van Aaron worden gedood als ze vreemd vuur brengen in het tabernakel. En die 70 oudste worden allemaal gedood. En lees je in Numeri 11 vers 1. Dat er een plaag is. Aan de rand van het kamp. Uiteindelijk ook alle oudsten worden verteerd door het vuur. Want dan staat er daarna dat er 70 nieuwe oudsten moeten worden aangesteld. Dus waar zijn die oudsten gebleven? Doordat ze niet hebben geluisterd naar de raad van Mozes. Die zegt, kniel neer. Knielden ze niet, maar ze keken. Zo zie je dus hoe God de zonde serieus neemt. We gaan naar dia 10. Het zondoffer, hebben we gezien, heeft te maken met welke dag? Grote verzoendag. Yeshua heeft vervuld uiteindelijk het offer van grote verzoendag daarin, dat hij tot volkomen verzoening van al onze zonden voor ons gestorven is. En we zien dat dat te maken heeft met grote verzoening. Daar zien we uiteindelijk wat nodig is tot de dag van vandaag. Bij Israël viert Yom Kippur, is daar nodig verzoening tussen God en zijn volk. Het laatste offer, schuldoffer. Ze maken het ontrouw, vergoeden, boete betalen. Als we nou eens gaan samenvatten wat het nu betekent als we het gedenken. Yeshua Messias heeft de straf gedragen, lezen we. Voor de zonde die wij in gedachten deden. Het brandoffer. Ik zou vragen, voor de zonde die wij wel God tekort deden. Of zijn wetten overtraden. Het zondoffer. Hebben de straf gedragen voor de zonde waarbij wij elkaar benadeelden. Het schuldoffer. En dan weten we. Dat Yeshua uiteindelijk vervuld heeft offers. Maar in de toekomstige tempel blijft het brandofferaltaar in functie, om ons te laten herinneren wat de betekenis is van onze zonde. Maar er zijn twee offers die niet vervuld zijn door Yeshua HaMashiach. Dat is het lofoffer en het plengoffer. Nou, als je een loflied zingt, wat doe je dan? Dan ga je eigenlijk wat doen. Dan ga je wat doen, dat staat in Hebreeën. Laten we dan door hem, God, voortdurend een lof offerbrengen. Naar de vrucht van onze lippen die zijn naam beleiden. En uit liefdadigheid en de onderlinge solidariteit en ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. God schept behagen in lofoffers. En het blijft, laat ik zeggen, nodig om een offer te brengen. Je looft en prijst hem. En dan breng je de grootste eer. Dat is iets wat niet door Yeshua volbracht is. Hij wil in zijn gemeente als het ware, dat wij als het lichaam daarin doen wat God van ons vraagt. Breng mij een lofoffer. En dat is iets wat naast al die andere offers staat. Het staat apart. Ook het plengoffer. Toen Paulus ging sterven, wist hij dat zijn dood een plengoffer zou zijn. Mijn bloed wordt als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga naar het 1 Timotheus 4 vers 6. Hier zie je hoe Yeshua wordt grootgemaakt. In jouw leven, loof en prijzen. In jouw sterven, dat je leven aan hem geeft. Het zijn we leven, het zijn we sterven. Wij zijn des Heren. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.